Ik wil vanavond beginnen met wat vertellen. En dan gaan we daarna zitten en lopen. Kijk maar of je een ontspannen houding kunt vinden om te kunnen luisteren. De vorige keer dat ik wat vertelde, kwamen we in het nagesprek erop dat je ervaringen soms als dominostenen over elkaar heen vallen. Dat de ene ervaring de volgende ervaring uitlokt. En naar aanleiding daarvan wil ik wat meer vertellen. En de termen in het Pali waar ik wat over wil vertellen zijn loba, dat gaat over verlangen. Dosa gaat over weerstand, aversie, boosheid. En moha. En moha staat voor onwetendheid. En dat gaat dan om onwetendheid omdat je iets gewoon niet weet. En onwetendheid vanuit, wat in het Engels ook wel genoemd wordt, delusion, verwarring. Het niet juist begrijpen van de realiteit. Deze drie termen worden ook wel eens de onheilzame wortels genoemd. En dat zijn van die termen dat je misschien de associatie erbij krijgt dat het niet goed is. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het zijn termen uit de Abhidhamma, dat is een deel van de leringen van de Boeddha, waarbij die heel precies beschreven heeft hoe je geest werkt, als een soort uitgebreide psychologie. En er is dus niks mis met verlangen of afkeer of onwetendheid. Het is gewoon de natuurlijke neiging van je geest. En het is wel een natuurlijke neiging van je geest die problemen kan geven. Vandaar dat onheilzame wortel. En ik maakte de associatie met dominostenen die elkaar laten omvallen. In de boeddhistische woorden zou je het dan over samsara hebben. Een wiel wat in beweging gezet wordt. De natuurlijke neiging van je geest is dat je probeert om het jezelf zo comfortabel mogelijk te maken. En als er iets is wat frustreert, dat je dat probeert te vermijden. Wat frustreert wil je kwijt. En dat kun je dan doen door dat te ontkennen of door afleiding te zoeken. Of misschien ontstaat er boosheid en weerstand. En wat prettig is, dat wil je wel zo houden. Dat mag zo blijven. En de realiteit is vaak dat je niet krijgt wat je wil. Of dat je iets krijgt wat je niet wil. De realiteit is in ieder geval dat het steeds verandert. En dat je daar niet zoveel grip op hebt. En als dat gebeurt, dan maakt de neiging van je geest dat je dan weer verder wil. Dan moet er iets veranderen. Dan wil je meer. Of dan wil je iets anders. En dat geeft die dominostenen. Dat zet het wiel in beweging van samsara. Dat maakt je geest rusteloos. Daardoor hebben we het vaak zo druk in ons hoofd. Je kunt volledig gevangen raken in die bewegingen en in die neigingen. En heel veel mensen, als je die vraagt de eerste keer dat ze komen mediteren, waarom ze komen mediteren, die zoeken dan ook naar juist rust. Dat die drukte in je hoofd stopt. In diezelfde Abhidhamma wordt heel precies uitgelegd hoe het eigenlijk toegaat, hoe dat eigenlijk werkt in je geest, technisch gezien. Op dit moment kun je gewaar zijn van horen. Je zintuig, je oor, geluid, mijn stem en bewustzijn. Die drie bij elkaar maakt horen. En volautomatisch samen met een object, samen met een geluid en bewustzijn van horen, komt ook loba en dosa mee. Toen ik daar wat over zat te fantaseren, dacht ik, het is net als magnetische velden. Je hebt automatisch een Noordpool en een Zuidpool. Het een trekt aan en het ander stoot af. En zo automatisch komt dus samen met ieder meditatieobject ook meteen er een fractie van aantrekken of afstoten mee. En dat is dus niet goed of fout of mooi of minder mooi, dat is zoals de natuur gaat. En dat is ook niet iets waar je vanaf kunt, dat is iets wat gewoon ontstaat. En dan begint je geest te reageren. Dat je herkent wat je hoort. En dat je een reactie krijgt van, ik vind het prettig, het is interessant of mooi of fijn of onprettig, ingewikkeld, ik snap het niet goed, het klopt niet. En naar aanleiding daarvan komt er dan een reactie van erop in willen gaan, er komen allerlei gedachten boven, misschien gevoelens, frustratie of genieten. En daar beginnen dan die dominostenen om te vallen. En ik zou nog een voorbeeld willen noemen van een strip van Jan Jans en de kinderen. Op een plaatje is te zien dat Katootje gaat slapen. En zodra ze in haar bed ligt, blijkt er een spin boven haar bed. En Jan, haar vader, brengt haar naar bed. En Kato is bang en slaat op tilt, want er hangt een spin boven haar bed. En Jan stelt haar gerust en zegt van, een avondspin brengt gewin. Dus Kato gaat rustig onder de dekens, gaat lekker slapen. Volgende ochtend, volgende plaatje. Haar moeder, Jans, komt Katootje wekken. Ziet een spin boven haar bed. En doodt hem onmiddellijk. Want een spin in de morgen brengt kommer en zorg. Dus precies dezelfde spin kunnen twee heel verschillende tegeltjeswijsheden oproepen. Het kan dus verkeren hoe je de werkelijkheid interpreteert. En dat is ook zo'n onderdeel van die keten. Dat zou je moha kunnen noemen. Als dat de realiteit is, hoe werkt mindfulness dan? Hoe werkt het mediteren? Het eerste is dat je een meditatieobject kunt kennen, kunt ervaren. Dat je er gewaar van kunt zijn. En als je scherp ziet, kun je ook dat aantrekken en afstoten herkennen. En het is eigenlijk wel een hele goede oefening om daar eens mee te oefenen. Omdat het zoveel gevolgen heeft als je dat aantrekken en afstoten, als je dat verlangen of aversie, prettig vinden of onprettig vinden, niet herkent. En opmerkzaamheid kan ook laten zien welke reacties in je geest er zijn. En zo'n stroom van elkaar uitlokkende reacties onderbreken. Ieder moment van opmerken onderbreekt de keten. En als je heel veel concentratie hebt en scherp bent, heldere geest hebt, kun je misschien het horen als hoog, laag, zacht, hard geluid registreren. Of misschien als herkennen. Ik hoor iemand praten, of ik hoor iemand kuchen, of ik hoor een sirene, of ik hoor, nou noem maar op. Of je kunt herkennen wanneer er genieten of aversie gewaar te zijn is. Maar waar je ook insteekt, altijd betekent opmerken, gewaar zijn, dat je aanwezig blijft en dat je niet reageert. Dat je herkent dat het komt, dat het er is en dat het weer gaat. En misschien ook dat je herkent van de neigingen van je geest, hoe het een het ander oproept. En wellicht ook dat je de vrijheid kunt ervaren als zo'n keten onderbroken is. En in het dagelijks leven kun je, als je kunt gewaar zijn van wat er in je geest gebeurt, de ruimte ervaren om te kunnen kiezen wat je wil zeggen en eventueel hoe je wilt reageren. Ik herinner me van mezelf toen ik ging mediteren, dat ik het eigenlijk heel lastig vond dat dat begrip verlangen geassocieerd werd met onheilzame wortel. Want ik vond zelf verlangen iets prettigs. En ik wou iets prettigs ook helemaal niet kwijt. En in het nagesprek vorige keer kwam ook nog naar boven dat veel mensen denken dat je tijdens het mediteren niet mag genieten. Dat dat niet de bedoeling is. Dat als het prettig voelt, dat je dan denkt dat je een goede meditatie hebt en dat je dan weet dat je daar als commentaar op krijgt dat dat toch anders ligt. En dat, ja, dat haakt van binnen. Hoe zit dat dan? Een voorbeeld. Ik kwam op het internet een uitspraak tegen. En zo net in de keuken hoorde ik dat dat een hele gangbare Engelse uitspraak is. En dat ging over having a cake or eating the cake. Dus wanneer geniet je nou het meest? Als je een gebakje hebt of als je een gebakje eet? In ieder geval geldt dat als je met verlangen eet, dat je je gebakje verorbert zonder te proeven en dat het heel jammer is als het op is en dat je er meteen nog een wil. Als je geluk hebt en er staat er één en je de volgende ook opeet, loop je de kans op buikpijn bij gedachten over de kilo's die op die manier zich kunnen aanzetten of de oordelen die je over jezelf kunt hebben dat je zo'n snoepkous bent. En op het moment dat er niet een tweede gebakje voorhanden is, dan komt er de frustratie. Dus eating the cake zonder mindfulness heeft ook zo zijn nadelen. Maar dan als je blijft bij having the cake. Dus je hebt een gebakje. Je geniet van het ernaar kijken. Misschien ruik je eraan. Misschien voel je je dankbaar dat je het gekregen hebt. En dan? Ik stelde me voor dat je dat, als je dat volhoudt, kunt zien hoe het gebakje oudbakken wordt. En dat is toch eigenlijk wel zonde. Of misschien ga je gewoon op een gegeven moment maar weer wat anders doen. Veranderlijkheid geldt zelfs bij gebakjes. En het is natuurlijk een metafoor voor mediteren. En ik denk zelf dat als je mindful je gebakje eet, als je kunt zien, ruiken, proeven, misschien de dankbaarheid of het plezier ervaren dat je op dat moment een gebakje aan het eten bent. Misschien ook reacties in je lichaam op het eten, verzadigd voelen. En op het moment dat het op is, dat je blij kunt zijn dat je het gehad hebt. En daarna komt er dan weer wat anders. Ik zou zelf niet zeggen dat het niet de bedoeling is dat je geniet tijdens het mediteren. Dat is niet iets wat niet goed is, wat niet mag. Ik denk dat dat misschien een christelijke tik is die we hebben. Ik heb zelf 2 gereformeerde oren. En ik ben groot geworden met het besef van zondig zijn. En dat ging dus ook niet over genieten. Dus daar heb ik ook wel aan overgehouden dat... Ja, daar moest je wat voor oppassen. Dat ging gauw te ver. Dat ging gauw verkeerd. En dat geldt voor opmerkzaamheid niet. Opmerkzaamheid kent geen taboe. Er is niks wat het niet waard is of wat het niet aan kan om aandacht aan te besteden. Niets. Dus als er prettige objecten zijn, dan kun je het prettige ervaren. En het kan zelfs zo zijn dat ervaringen prettig worden, juist omdat je aandacht hebt. Afgelopen zaterdag gaf ik een meditatiedag in een gehucht in Friesland. We zaten daar in een hele mooie omgeving. Het was mooi weer, prachtig licht, gekleurde bomen. En ik gaf die mensen een opdracht 's middags om gewaar te zijn van kijken. Dus dat je licht, donker, vorm, kleur ziet. En mensen kwamen terug met de prachtigste verhalen. Ze hadden werkelijk gekeken. En juist omdat ze daar aandacht aan gaven, waren de verhalen over verwondering. Over volledig erbij zijn. En ik denk dat dat een vorm van genieten was. Om zo te kijken. Het verdiept je ervaring. Het verlevendigt je ervaring. Als je hem met aandacht doet. En dat verhoogt de kwaliteit. En waarom krijg je dan toch altijd te horen dat als het prettig is tijdens het mediteren, dat je daarvoor op moet passen? Dat heeft te maken met de verslaving. Je geest is verslaafd aan zijn neigingen. Dus als je niet opmerkzaam bent op prettig voelen, dan tuimelt die hele samsara-reeks er weer achteraan. En vaak, als je opgaat in het verlangen, kom je op lange of korte termijn ook de teleurstelling tegen. Want als het prettig is, dan wil je het zo houden. En de realiteit is dat er niks is wat zo blijft. Dus dat er altijd verandering komt. En dan schiet je van verlangen ineens door in frustratie. En dat kunnen we eindeloos zo herhalen. Dus er is wel aandacht voor nodig om ook verlangen met verlangen te oefenen. Het betekent niet dat je de ervaring van prettig voelen moet overslaan. Ik noemde net dat door opmerkzaam zijn er ruimte komt tussen de ervaring en het weten van de ervaring. Dat zou je ook loslaten kunnen noemen. En loslaten bestaat uit 3 stappen. De eerste stap is toelaten. Tweede stap is doorlaten. En de derde stap is achterlaten. En je kunt je misschien voorstellen dat als er onprettige ervaringen zijn, dat we vaak moeite hebben met dat eerste stukje, toelaten. Je wilt het niet hebben, je wilt het niet weten. En om iets los te kunnen laten, zul je het eerst moeten kennen, onderkennen, toelaten. en dan kunnen ervaren. Zijn met wat er is. En het dan ook weer achterlaten. Ik herinner mezelf van heel prettige ervaringen tijdens het mediteren, dat ik daar nog heel lang in gedachten over na kon denken, over wat er allemaal gebeurd was. Dus een prettige ervaring is niet zo moeilijk om toe te laten, maar daar zit vaak het venijn in de staart. Dat je tijden bezig kunt zijn met herhalen, uitkouwen, vasthouden en niet achterlaten. En tot slot wil ik een stukje voorlezen uit een boek van Pema Chödrön. Dat is een vrouw in Amerika die in een Shambhala-traditie abt is van een klooster. En de Shambhala-traditie gaat over Tibetaans boeddhisme, wat een westerse vorm heeft gekregen. En Pema Chödrön schrijft in De Vreugde van de Overgave: we zien enerzijds hoe mooi, hoe prachtig, hoe wonderbaarlijk alles is. En anderzijds hoezeer we vastzitten. Het is niet zo dat het een goed is en het ander slecht. Het is meer een boeiende, stinkende, rijke, vruchtbare massa. Het is één grote mengelmoes en dat zijn wij, de mens. En dat komen we hier onderzoeken. De esprit en het lijden zijn aldoor aanwezig. Ze doordringen elkaar. Een volkomen verlicht iemand kan het verschil tussen neurose en wijsheid heel moeilijk onderkennen. Want op de een of andere manier is de energie waarop ze berusten dezelfde. De fundamentele creatieve levensenergie, levenskracht, welt op en doorstroomt het hele bestaan. We kunnen haar ervaren als open, vrij, onbezwaard, vol mogelijkheden en energieschenkend. Maar we kunnen haar ook ervaren als bekrompen, nauw, vastgeslipt, gevangen. Er mogen dan nog zoveel leerlingen, nee, er mogen dan nog zoveel leringen, nog zoveel vormen van meditatie, nog zoveel instructies zijn. Ze komen er allemaal op neer dat je zo eerlijk en openhartig mogelijk staat tegenover wat er zich in jou afspeelt. Wat jij hebt aan gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen.